Hoi, ik ben Biek.
Hoi, ik ben Robin en wij werken bij Heckelman Advocaten en Notarissen.
In deze podcast krijg je een duidelijk juridisch antwoord op jouw vraag, zodat je weet waar je aan toe bent.
In deze aflevering gaan we het hebben over de erfrechtadvocaat, waarbij we ingaan op de vraag, wanneer en waarom heb je een erfrechtadvocaat nodig? Daarover gaan we in gesprek met Jasmina de Groot, advocaat bij Heckelman. En het korte antwoord is...
Je hebt een advocaat erfrecht nodig op het moment dat er ruzie is over een erfenis. Of als een nalatenschap dusdanig complex is, dat je daarbij bijstand nodig hebt.
Maar aan het eind van deze aflevering weet je nog veel meer.
Jasmina, welkom. Vandaag gaan we het hebben over wanneer en waarom je een erfrechtadvocaat nodig hebt. Maar allereerst ben ik benieuwd, wat is überhaupt een erfrechtadvocaat?
Een erfrechtadvocaat is een advocaat die gespecialiseerd is in het erfrecht. Daar ook een specialisatieopleiding voor heeft gedaan en ook geregistreerd staat als gespecialiseerd erfrechtadvocaat. Ze zijn ook vaak lid van specialisatieverenigingen. En echt advocaten die zich toeleggen op het erfrecht. Omdat het is een complex rechtsgebied. Het is niet een rechtsgebied dat je daar zomaar even bij doet. Dus een erfrechtadvocaat is echt iemand die van de hoed en de rand weet wat betreft het erfrecht.
Ik kan me voorstellen dat mensen die naar deze podcast luisteren vooral willen weten, nou, wat heb je nou eigenlijk aan een erfrechtadvocaat? Wanneer moeten mensen een erfrechtadvocaat inschakelen volgens jou?
Het is verstandig om een erfrechtadvocaat in te schakelen op het moment dat er ruzie is bij een erfenis. Als er conflicten zijn binnen de familie over de afwikkeling van een nalatenschap. We worden vaak betrokken nadat mensen overleden zijn. En dan is het vaak goed om een advocaat erfrecht in te schakelen. Om in ieder geval te kijken wat iemands positie is, wat de rechten zijn, maar ook wat de verplichtingen zijn. Zodat we dat in goede banen kunnen leiden en mensen daarbij kunnen helpen. Dat hoeft niet altijd op de voorgrond te zijn. Er staan mensen ook vaak op de zijlijn bij, of op de achtergrond, zoals ze dat dan noemen. En het kan helpen om het gewoon wat gestroomlijnder af te wikkelen en mensen wel bewust te maken van de rechten, maar ook de verplichtingen die bij een afwikkeling van de nalatenschap horen.
Ja, want waar zien dan met name de problemen op? Bijvoorbeeld, nou goed, je zegt inderdaad een ruzie bij een nalatenschap, maar goed, dat kan best wel breed zijn.
Ja.
Welke situaties kun je zo voor ons schetsen die in de praktijk regelmatig voorkomen?
Wat regelmatig voorkomt is dat kinderen worden onterfd door ouders. In Nederland is het zo dat je kinderen wel bij testament kunt onterven, maar je behoudt wel een bepaalde aanspraak, een wettelijke aanspraak, waar een beroep op kan worden gedaan. En wij staan zowel mensen, kinderen bij die onterfd zijn en die een beroep op een legitieme portie willen doen, maar ook wel aan de andere kant. Wij staan ook wel erfgenamen bij wie onterfde kinderen een beroep doen op de legitieme portie. Over en weer. Wat we ook wel veel zien, verdelingsvraagstukken. Het is zo in het erfrecht, op het moment dat er meerdere erfgenamen benoemd zijn, moet je ook gezamenlijk als erfgenamen die nalatenschap afwikkelen. Nou, je ziet vaak dat dat wat problemen geeft, dat sommige mensen daar net weer anders tegenaan kijken. Ook dan kan het zinvol zijn om een advocaat in te schakelen. En wat een misverstand is, wij adviseren ook heel veel. Mensen denken vaak, oh, je gaat naar een erfrechtadvocaat en die gaat meteen vol procederen. Dat is echt niet zo. We kunnen het. Maar onze insteek is altijd wel om in onderling overleg tot een bepaalde afwikkeling te komen. Of om op die manier geschillen te beslechten. Maar het voordeel wel is dat wij wel partijdig zijn. In tegenstelling tot de notaris die onafhankelijk is en onpartijdig is, zijn wij wel partijdig. En dat kan soms wel helpen, zeker als een andere partij ook een gespecialiseerde erfrechtadvocaat in de arm neemt. Om eens gewoon over en weer de standpunten helder te maken. Ook te zien van wat is dan nog het discussiepunt. En dan samen te kijken naar een oplossing.
Helpt het dan ook dat jij er in die zin wat verder van afstaat? Dus dat je er wat nuchter naar kan kijken?
Zeker, zeker. Hè? Want het erfrecht is niet alleen juridisch inhoudelijk complex, maar het is natuurlijk ook in die zin een familieaangelegenheid. Je hebt gewoon te maken met familieleden die ook al een hele voorgeschiedenis hebben. En daar kan ook vaak oud zeer spelen. En daar moet je wel rekening mee houden. En mensen vinden het wel prettig om dat te kunnen uitspreken aan een advocaat. En dan zijn wij er wel ook om te zeggen, daar houden we zeker rekening mee. Als je er juridisch naar kijkt, dan zouden we dat op deze manier moeten afwikkelen. En we zien wel dat mensen dat ook wel rust geven. Dat het wel bespreekbaar gemaakt kan worden. Maar dat er wel een advocaat is die wel zegt van, om tot een afwikkeling te komen, moeten we er toch op een andere manier eventjes wat afstand van nemen. En op een andere manier mee omgaan.
Helder.
Maar dus er zijn verdelingskwesties waar het vaak over gaat, of onterfingen eigenlijk. Zie je daar nog wat nuances in, bijvoorbeeld bij een verdelingskwestie? Ligt het dan vaak bij bijvoorbeeld de erfgenaam die de verdeling moet doen, dat die bijvoorbeeld niet bepaalde informatie verschaft? Of wat zijn daar dan de nuances in? Of zitten daar nuances in?
Het heel verschillend. Wat vaak voorkomt, op het moment dat je twee ouders hebt en er is een ouder voor overleden, komt het regelmatig voor dat er in het testament van die eerst overleden ouder staat dat eigenlijk in beginsel alles naar de langslevende gaat. En dat de kinderen een bepaalde vordering krijgen op die langslevende. Alleen wat je vaak ziet is dat die vorderingen niet goed worden vastgesteld. En wat je ook wel vaak ziet, want we hebben nu verdelingsvraag natuurlijk en legitieme portie. Maar wat je nu ook wel vaker ziet in de praktijk is dat mensen na een overlijden, dat er een testament boven tafel komt. Waarvan mensen zeggen, we vragen ons nou af of dit nou wel de bedoeling is geweest van vader of moeder. En of die nog wel in staat was om dit testament op deze manier te maken. En dat je ook wel ziet dat mensen graag advies willen of je een testament achteraf nog nietig zou kunnen verklaren. Dus dat zien we ook wel. We zien ook wel de andere kant. Hè? Mensen die ons vragen van zijn daar mogelijkheden toe. Maar de andere kant ook dat er door andere partijen wordt geprocedeerd over het nietig verklaren van een testament. En dat wij dan proberen verweer te voeren en te proberen juist dat testament in stand te laten.
Ja precies. Oké. Helder. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de redenen waarom je een erfrechtadvocaat zou kunnen inschakelen. Hè?
Ja, het is heel divers.
Maar globaal gezien misschien een beetje. Hè? Het komt een beetje neer op uiteindelijk een conflict bij een nalatenschap, simpel gezegd. Als iemand inderdaad dat probleem heeft, en je hebt het net al wel een beetje voorbij laten komen, maar waarom moet iemand een erfrechtadvocaat nou eigenlijk inschakelen? Wat zijn de redenen waar jij iemand echt mee kan helpen?
Nou, wij kunnen echt helpen om in kaart te brengen, hè, wat de rechten en verplichtingen zijn, wat de positie is van die persoon. En ook begeleiden in het traject. Ofwel vaststelling van de legitieme, of bij een verdelingsvraagstuk of vertegenwoordigingsvraagstuk. Wij kunnen echt samen bekijken van waar gaat het nou precies om. We kunnen ook bepaalde termijnen veiligstellen. Want dat is ook nog wel, ik zei, het is juridisch complex, maar er spelen ook heel veel termijnen, ook heel veel vervaltermijnen. Bijvoorbeeld bij de legitieme portie, daar is nog een hele podcast aan te wijden. Maar die legitieme portie, daar moet je zelf een beroep op doen. En dat moet binnen 5 jaar na overlijden. Ja, daar moeten mensen wel bewust van zijn. En er zijn ook andere termijnen in het erfrecht die spelen die vrij kort zijn. Als mensen echt al vroegtijdig in een voorfase bij ons komen, dan kunnen wij eigenlijk heel goed samen inzichtelijk maken van, goh, dit speelt er. Dit zijn de verschillende onderwerpen die in deze nalatenschap spelen. Je hebt deze positie, soms ben je erfgenaam, maar ben je ook nog schuldeiser in dezelfde nalatenschap. Dus we kunnen heel mooi in kaart brengen wat de positie is en vanuit daar een bepaald plan van aanpak maken.
En als je dan naar een plan van aanpak kijkt, wat moet ik dan voor me zien? Hoe gaat zo'n stappenplan bij wijze van? Kun je daar een voorbeeld van schetsen?
Nou, in eerste instantie wordt er natuurlijk contact met ons gezocht. Hè, en dan bespreken we even kort samen waar de casus over gaat. Vervolgens plannen we eigenlijk altijd een fysieke bespreking op kantoor. En we vragen dan eigenlijk om altijd de meest relevante stukken, als mensen die al hebben, om die mee te nemen. Of op voorhand te sturen, zodat we daar vast naar kunnen kijken. Dan hebben we een bespreking. En na die bespreking bestuderen we de stukken verder en maken we vaak een advies, stellen we een advies op. En daarom bespreken we ook de verschillende scenario's. En daar kunnen we ook in aangeven van, dit zouden wij u adviseren en dit zijn dan de te ondernemen stappen. En die bespreek je wel echt in overleg. Wij doen niets zonder overleg met de cliënt. En het is heel belangrijk, vooral in erfrechtszaken, om echt aan verwachtingsmanagement te doen. Om echt wel duidelijk te maken, dit is de zaak. Dit zijn de moeilijke punten. Dit is uw positie. Wij verwachten dat dit de kans van slagen is. Maar mensen ook wel echt bewust maken van dat het niet zomaar 1, 2, 3 opgelost is. Uiteraard is het wel onze insteek om dat in onderling overleg zo spoedig mogelijk te doen. Maar op het moment dat er echt geprocedeerd moet worden, moeten mensen zich er wel van bewust zijn dat dat echt jaren kan duren. Ja, dat is iets wel wat je met je advocaten, dat wij met de cliënten echt bespreken.
Merk je ook dat het soms een beetje misverstanden zijn over de verwachtingen die iemand heeft naar een erfrechtadvocaat toe? Of speelt dat niet zo?
Nou, ik denk dat je grootste taak als advocaat is om juist verwachtingsmanagement, dat is echt wel nummer 1, zeg maar. Dus ik denk dat als dat niet goed is gegaan, dat je daar als advocaat iets hebt laten liggen. Maar ik denk wel dat mensen in de praktijk denken van een advocaat, daar ga ik naartoe en die gaat er meteen met een gestrekt been in en procederen. Terwijl dat is niet altijd in het belang van de cliënt. Dus dat, ja. Maar goed, dat bespreek je. Dus het zou niet goed zijn als mensen daar een ander idee bij hebben op het moment dat ze bij je zijn geweest.
En dit is misschien een beetje een lastige vraag of een rare vraag wellicht. Maar is er een soort van ideale situatie denkbaar voor een erfrechtadvocaat als het gaat om een proces die jullie liefst willen nalopen bij wijze van? Is daar een situatie in te schetsen of niet?
Nou, ideaal is als alle informatie beschikbaar is, dat zou ideaal zijn. Hè? Als iemand bij je komt en heeft al eigenlijk alle de stukken die we nodig hebben om een bepaald advies te kunnen geven of een procedure te starten. Of je zegt, dat is in bezit, dat is heel fijn, maar dat komt eigenlijk bijna nooit voor. De eerste fase voor ons is ook heel vaak, we moeten mensen aanschrijven, de Belastingdienst of andere betrokkenen, om informatie te verkrijgen, om inzichtelijk te krijgen van hoe ziet deze nalatenschap er nou uit en wat moet er gebeuren. Dat is eigenlijk stap 1. Maar het is heel prettig als mensen zelf al wel een goed beeld hebben van een vermogenspositie van de ouders of hoe dat de afgelopen jaren allemaal gegaan is. Dat helpt zeker. Ja,
ja, oké, helder. En als we dan toch een beetje kijken naar een kostenplaatje, voor mensen toch vaak interessant, hè? Waar moeten mensen dan aan denken bij een erfrechtadvocaat? Mensen denken vaak al dat het heel erg duur wordt, maar hoe zie jij dat?
Ja, we zijn wel specialisten, hè? Dus daar hangt wel een bepaald prijskaartje aan. Wij werken allemaal op basis van een uurtarief. Veel mensen hebben een rechtsbijstandverzekering. Daar in de polis ook een dekking is voor erfrechtszaken. En als er geprocedeerd moet worden, dan zie je vaak dat rechtsbijstandverzekeraars wel budget verstrekken om die procedure te kunnen voeren. Maar als dat niet zo is, als er geen verzekering is en mensen op basis van een uurtarief moeten betalen, dan maken wij wel een inschatting. Hè? Op het moment dat mensen bij ons komen en we maken een advies en een plan van aanpak, dan kunnen we ook wel aangeven, dit zijn de verschillende scenario's en dit is het kostenplaatje wat we daarbij verwachten. En procederen is kostbaar. Dus daar moet ook wel een bepaald financieel belang zijn. Willen wij mensen adviseren om daarover te gaan procederen?
Ja, en vooral als de gedachte inderdaad ook, zoals je zelf aangaf, ook wel jaren kan duren.
Zeker, ja.
En heb je
ja.
natuurlijk niet, denk ik, elke week contact, lijkt mij. Of hoe zit dat dan een beetje in elkaar? Stel, zo'n procedure, of in ieder geval zo'n, dat gaat jaren door. Hoe vaak heb je dan contact bijvoorbeeld?
Ja, op het moment dat er eenmaal een procedure gestart is, zie je vaak dat daarna de wederpartij een termijn krijgt om daarop te reageren. Nou, vervolgens is het aan de rechter om te bepalen of het op een zitting komt. Nou, dan wordt er een mondelinge behandeling gepland. Nou, daar gaat vaak ook al een half jaar tot een jaar overheen voordat er überhaupt plek is voor een zitting. Dus je hebt tussendoor wel contact, maar de voorfase is het meest intensief. Hè? Die voorbereidingsfase, informatie verkrijgen. Soms moet je procederen om informatie te verkrijgen. Maar die voorfase, daarin heb je wel het meest intensieve contact met de cliënt. Nou, vervolgens als die procedure eenmaal loopt, dan wordt dat wat minder. Maar als er een zitting wordt gepland, heb je natuurlijk ook weer contact met de cliënt om die zitting voor te bereiden. Na de zitting heb je weer overleg. En vaak zie je nadat er een zitting is geweest, dat het lange tijd duurt voordat er ook daadwerkelijk een uitspraak komt. Ja, in die fase heb je wel wat minder contact. Je houdt natuurlijk de cliënt wel op de hoogte van dit is de verwachting. Maar je ziet al met al dat het wel jaren kan duren. En dat is alleen al eerste aanleg. Hè? Dus bij een rechtbank. Op het moment dat een van de partijen het niet eens is met die uitspraak, dan zou er nog een hoger beroep kunnen. Dus mensen moeten zich wel bewust zijn dat het geen kort traject is. Ja, daarom geven wij ook altijd aan, het heeft de voorkeur om eens te kijken, ook met specialisten van de andere partijen, of je niet toch samen tot een oplossing kunt komen. Dat zou het mooiste zijn.
Als ik het goed begrijp, vinden jullie daarin dan ook heel belangrijk om transparant te zijn naar de cliënt toe en daar in overleg eigenlijk elke stap te doorlopen?
Zeker, ja, dat moet ook. Weet je, het is niet dat je naar een erfrechtadvocaat gaat, die pakt het vervolgens op en je kunt afwachten. Nee, dat is echt iets wat je samen doet. En dat moet ook. De advocaat heeft de cliënt ook nodig. Vooral ook in dit soort zaken. Kijk, daar is al heel veel aan vooraf gegaan, hè, voordat iemand overlijdt. Er is een hele familiegeschiedenis. Die ken ik niet. Dus het is heel belangrijk om daar samen over te spreken en samen een bepaald plan van aanpak en een strategie op te bepalen.
Helder, helder. Hey, en als ik nou, ik ben mensen die deze podcast aan het luisteren zijn, dat zal waarschijnlijk toch niet voor niets zijn, ga ik vanuit. Heb jij nou tips voor die mensen op het moment dat ze over nadenken zijn om een erfrechtadvocaat in te schakelen? Welke punten, waar moeten zij aan denken? Wat is belangrijk in jouw overweging?
Als je overweegt om een erfrechtadvocaat in te schakelen, zorg dan in ieder geval dat je een specialist inschakelt. Dat je in ieder geval weet dat je advocaat van de hoed en de rand weet voor wat betreft het erfrecht. Zorg dat je dat ook al zo vroeg mogelijk doet. Want wij zien wel dat dat deescalerend kan werken op het moment dat je in een vroegtijdig stadium een advocaat erfrecht inschakelt om te adviseren, of om je positie of je rechten en verplichtingen te bepalen, dat verdere escalatie en discussie kan voorkomen. Dus dat is belangrijk. Hè? Trek op tijd aan de bel. En zorg dat je alvast wat informatie beschikbaar hebt. Voor zover dat kan, hè? Soms is er gewoon geen informatie, maar zorg dat je alvast wat belangrijke stukken hebt. Zoals bijvoorbeeld een testament. En als er in de situatie als er al een eerste ouders overleden, dat je dat testament boven water komt. Dat je nagaat of die vorderingen zijn vastgesteld. Of er nog aangifte erfbelasting zijn gedaan bijvoorbeeld. Het is fijn om in ieder geval alvast bepaalde stukken te hebben als startpunt voordat we met een zaak aan de slag gaan.
Oké, helder verhaal. Ja, volgens mij hebben we dan een redelijk beeld geschetst van wat het allemaal inhoudt. Hè? En Kun je mij dan nog eens kort vertellen wanneer en waarom heb je een erfrechtadvocaat nodig?
Je hebt een advocaat erfrecht nodig op het moment dat er geschillen zijn bij de afwikkeling van een nalatenschap, een erfenis. Maar ook als er sprake is van een ingewikkelde nalatenschap waar je gewoon bijstand bij nodig hebt, omdat je zelf niet goed weet hoe je dat zou moeten doen. Dus niet alleen in conflict situaties, maar ook bij ingewikkelde nalatenschappen. Ja, dat is eigenlijk denk ik de kern.
Mooi.
Duidelijk verhaal.
Dankjewel. Hopelijk heb je nu een duidelijk antwoord. Heb je toch nog vragen naar deze aflevering? Ga dan naar www.hekkelman.nl.
We zouden het waarderen als je een review achterlaat, zodat andere mensen ook het antwoord kunnen vinden op hun juridische vragen.
Wil je op de hoogte blijven van andere juridische kwesties die wij bespreken? Blijf ons dan vooral volgen.